Misschien is wel het best bewaarde geheim op de wereld dat God van mensen houdt. Er zijn zoveel mensen die denken dat God iemand is die van je vraagt, dat je laat zien dat je het waard bent. En als je God dankzij Jezus leert kennen, als iemand die door Jezus laat zien dat je het waard bent, wauw, dan gaat er echt een wereld en ook een hemel voor je open. Dan kom je thuis. Dan durf je op een gegeven moment God zelfs vader te noemen, Abba. De Bijbel zegt dat hij de geest van zijn zoon in ons heeft uitgestort. En door hem roepen wij Abba, vader. En het geheim kun je leren kennen. Dat wij zo intens veel van onze kinderen houden en kippenvel krijgen van het zegenen van kinderen, is daar een heel mooi beeld van. Ook een bewijs van, want het is de liefde die God met ons heeft gedeeld. En zoals wij die liefde voor kinderen hebben en kunnen ervaren, zo ervaart hij dus die liefde voor ons. Heb je dat wel eens gerealiseerd? Moet je eens iemand in gedachten nemen waar je verschrikkelijk veel van houdt? Ja? En moet je je nu eens voorstellen dat God zoveel en misschien nog wel meer van jou houdt? Moet je je voorstellen dat iemand van wie jij zoveel houdt bedreigd wordt of iets tekort komt? Wat doet dat met jou? Dat zet je in de stand van, ik ga het voor je regelen. Kan ik het van je overnemen? Als je kind ziek is, zou je zelf ziek willen worden om je kind gezond te maken. Zo is God. Zo is God. En veel mensen weten dat niet. Die weten niet dat God een God van liefde is. Die denken dat God ziek maakt. In plaats van kwam om jou daarvan te genezen. Dat God veroordeelt. In plaats van dat hij kwam om je vrij te spreken. Dat hij je insluit. In plaats van jou uit te sluiten. Dit is nieuws. Dit moet op de voorpagina. Dit moet op de universiteiten klinken. God is liefde en hij houdt van je. Hij is een God van vrede. En we willen met elkaar kijken hoe het vaderschap van God, dat hij van zijn kinderen houdt, van betekenis is voor ons. En hoe wij, ook als ouders en als mensen die om ouders heen staan, als gemeente, hem daarin kunnen volgen. En dan lezen we dat om ons zijn kinderen te kunnen laten worden, dat God Jezus heeft gestuurd om ons vrij te kopen. Dan moet je eens denken, waar zou Jezus je van vrij moeten kopen? Nou, misschien denk je wel van de ellendige situatie waar je zit. Of misschien wel van dat je jezelf heel erg in de weg zit. Of dat anderen je heel erg in de weg zitten of omstandigheden. Of misschien wel heb jij heel vaak gehoord, nee, de Bijbel zegt, hij moest je vrijkopen van de schuld, van de zonde. En dat zijn allemaal dingen die kloppen. Allemaal dingen die God bij je vandaan wil halen om het tegenovergestelde daarvan terug te geven aan je. Maar vandaag zoomen we in op een stukje vrijkopen van God waar je misschien nog wat minder over hebt nagedacht. Toen ik God al lang kende, toen ik Jezus al lang kende en op een gegeven moment dit las, dan dacht ik, huh? Wat bedoelt God hier nu mee? En dat lezen we in Galaten 4, vers 4 tot 7. Toen de tijd gekomen was, zond God zijn zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet. Maar om ons vrij te kopen van de wet, opdat wij Gods kinderen zouden worden. Even hier pauzeren. Dus er was een tijd. God heeft een tijd uitgekozen. Wij weten inmiddels dat dat de tijd zo'n 2000 jaar geleden is. Dat Jezus, die in de hemel was en het goed had, naar de aarde kwam, mens werd, om ons vrij te kopen. En hier staat dat beschreven. Hij zond zijn zoon, werd gewoon geboren uit de vrouw. Wat een vernedering zou je denken. Om mens te worden. In plaats van dat je gewoon lekker in de hemel blijft. En dan staat er dat hij ons vrij kwam kopen. Maar van al die dingen die we net genoemd hebben, wordt hier iets anders genoemd. Er staat, hij kwam ons vrijkopen van de wet. Dat is heel apart. Waar denk je aan bij wet? Misschien denk je bij wet wel aan het wetboek. Je rijdt door rood en de wet zegt, u krijgt nu 200, 300 euro boete. Of misschien denk jij aan de wet van God, de 10 geboden of de 613 inzettingen die ook in de Bijbel te vinden zijn of die opgeschreven zijn door rabbijnen. Wat hier bedoeld wordt met wet, dat is goed om te weten, is niet per se wat bijvoorbeeld ook wel wordt gebruikt in de Bijbel, de eerste 5 boeken van Mozes, de Torah. Dat wordt ook wet genoemd. Als Paulus het over wet heeft, dan heeft hij het hier in de kern over de 10 geboden en de bijbehorende inzettingen. Maar hij bedoelt wat die uitwerken op een mens. Hij bedoelt het effect van Gods perfecte, heilige, superieure wet, waarvan de Bijbel zegt, die is heilig, rechtvaardig en goed, op de mens. En hij beschrijft dat als, wat die wet doet met de mens, als veroordeling. Hij noemt het een bediening van de dood in 2 Korinthe 3. Dat is eigenlijk gek. Hoe kun je iets wat goed is, nou zo affikken als apostel? En dat nog wel in de Bijbel. Hallo? Heeft God hem niet gegeven? Wat doe je? Hoezo? Hij moet ons vrijkopen van de wet. Dat is toch raar? En er staat zelfs, opdat wij Gods kinderen zouden worden. Dus blijkbaar was dat nodig voor dat kindschap. Het gaat verder. En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de geest van zijn zoon gegeven, die Abba, Vader roept. U bent nu geen slaven meer. U bent kinderen van God. En als zijn kinderen bent u erfgenaam door de wil van God. Dus je was slaaf. Nu ben je kind. En als kind ben je ook nog eens erfgenaam. Nou, een erfgenaam is iemand die dus de erfenis heeft ontvangen. Die deelt in de erfenis van God. Hier wordt nogal iets heftigs gezegd. En hoe zit dat nou? Wat betekent het dat Jezus kwam om ons vrij te kopen van de wet? En wat betekent dat voor hoe wij onze kinderen opvoeden? Maar ook hoe wij in de gemeente met elkaar omgaan met de kinderen van God. Nou, wat goed is om te weten is dat Johannes in 1 Johannes 1 schrijft dat de wet werd destijds gegeven door Mozes, of aan Mozes. Maar dat toen Jezus kwam, genade en waarheid kwamen. Dus er was iets aparts. Die wet, die is perfect. Misschien ben je wel grootgebracht met 10 geboden. Ik kan zeggen, dat is eigenlijk een hele goede leefregel voor de aarde. Maar er is één probleem. Je redt het niet. Is er iemand die ze kan houden? Is hier toevallig iemand? Even uitvragen, want dan kunnen we die uitsluiten van de preek. Niemand. Dus het probleem is, God heeft iets goeds gegeven, maar de uitwerking daarvan is dat het niet werkt. En het probleem met die wet is, als God een eis stelt aan mensen, dan eist hij ook dat het gelijk helemaal perfect gebeurt. Want hij is heilig, hij is rechtvaardig, dus hij kan niet marchanderen. Geen kleine lettertjes met uitzonderingen. Het moet helemaal perfect zijn. Dat eist de wet dan ook. Ik bedoel, dat is zo vervelend. Als jij op weg bent naar een hele belangrijke afspraak en je rijdt door rood en je zegt dan in de rechtbank, ja, maar het was een hele belangrijke afspraak. Ik ging iemand helpen in een noodsituatie. Veel rechters zullen zeggen, ja, heel nobel van u. Maar u moet toch betalen. Want dat eist de wet. Die nobelheid, daar heeft de wet niet zoveel mee. En daarom zei God, niks mis met die wet, maar wel wat mis met de uitwerking op de mens. En daarom ga ik hem buitenwerking stellen. Efeze 2 vers 15. Hij heeft de wet met zijn geboden en voorschriften buitenwerking gesteld. Niet omdat er iets mis mee was, maar omdat het zijn doel miste. Het hielp ons niet om als kinderen van God te leven. Het gaf onze mentaliteit dat we slaven waren. Een slaaf moet laten zien dat hij het waard is. Een kind weet dat hij het waard is. Die weet dat hij onvoorwaardelijk geliefd is. En Paulus die legt in zijn verschillende brieven, daarom zullen we ook wat parallelteksten van andere brieven er even bij halen, zoals nu in Efeze. Die legt dan uit dat eigenlijk Dat oude verbond van Mozes, dat heeft zo'n 1500 jaar gefunctioneerd totdat Jezus kwam. En het goede nieuws is dat dat verbond is afgesloten, vervangen, vervuld door het nieuwe verbond wat Jezus kwam brengen. En dat is een beter verbond. Want wat de Heilige Geest kwam doen, die werd dus gegeven, ontdekten we laatst, op de dag waarop het volk God prees. Het wekenfeest, de 50ste dag, voor het ontvangen van zijn wet. Ja, uw wet is fantastisch. En toen kwam de Heilige Geest. Boom. Vanaf nu wil ik dat jullie door de Geest geleid worden. Waar de wet zei, gij zult niet echt breken, ga ik jullie leren hoe je een hele goede man voor je vrouw kan zijn. Hele goede vrouw voor je man. Dat is niet alleen niet doen, keurig binnen de regeltjes en binnen de kadertjes blijven. Ik ga jou vertellen wat het volle leven is. Ik ga niet alleen vertellen dat niet stelen, dat dat de bedoeling is. Ik ga vertellen wat overvloed is en wat geven is. Dat je een andere mentaliteit krijgt. Dus wat de Geest eigenlijk doet, die maakt van de wet nog iets veel groters. Die maakt hem veel rijker. Die maakt hem veel ruimer. Die maakt hem veel vollediger. En dat was de reden dat God zei, dat oude verbond, dat moet nu stoppen. Want ik kom niet tot mijn doel. Ik kan mijn overvloed niet kwijt. Die mensen gaan binnen de lijntjes kleuren. En het leuke van een kind is dat hij soms buiten de lijntjes kleurt. Want dat hang je op je koelkast. En dan zeg je, kijk, die is van mij. En dan zeg je niet, wat een lelijke tekening. Mislukt. Dan zeg je, opa is trots op je. Ja, toch? En zo is God trots op ons. Dat is het verbond waarin wij leven. En het mooie is, wat God dus niet heeft gedaan, hij heeft niet zijn maatstaf verlaagd, hij heeft iets met ons gedaan. Wat hij door Jezus heeft gedaan, is, en gelukkig niet letterlijk, anders hadden we hier niet kunnen zitten, maar hij heeft ons laten sterven. Als je in Jezus gaat geloven, daarom hebben we vorig jaar ook een doopdienst gehad, en Martha was daarbij, die heeft ervan getuigd, dan laat je als het ware in dat water ondergaan in de dood van Jezus. Dan zeg je, ik leef niet meer, en je staat op, Christus leeft in mij. Je hebt nieuw leven gekregen. Vandaar dat Paulus in Romeinen zegt, 7 vers 4, zo bent ook u, broeders en zusters, door het lichaam van Christus dood voor de wet, niet alleen voor de zonde, maar ook voor de wet. Zodat u bij een ander hoort. Bij hem die uit de dood is opgewekt. Opdat wij vrucht zouden dragen voor God. Dus wat hij verder ook uitlegt, lees maar verder. Dat is echt heel interessant. Hij zegt eigenlijk, voordat je Jezus leerde kennen, had je een partner. En die heette de wet. Hij zegt letterlijk, je was als het ware als een vrouw die met meneer de wet was getrouwd. En meneer de wet eiste volmaaktheid. En jij als vrouw kon daar helemaal niet aan voldoen. En zodra jij dus de fout in ging, dan ging die partner jou veroordelen. En dat is wat de wet doet. En alleen het probleem is, hij had wel gelijk. Hij had wel gelijk. Dus ja, je kunt hem eigenlijk niet kwalijk nemen, want hij is gewoon perfect. Perfecte partner. Sommigen denken, heb ik er zo een? Ben ik er zo een? En God zegt, wat er nou eigenlijk door Jezus is gebeurd, is die wet, heilig, rechtvaardig, goed, niks aan doen. Afblijven, top. Maar ik ga iets doen met die partner die daar onder zucht. En wat hij dan eigenlijk zegt, die laat ik, begrijp me goed, sterven. Dus als kind van God ben je gestorven en daardoor, als je opstaat in een nieuw leven, want als je sterft, is het huwelijk klaar, dan is het huwelijk voorbij. Het huwelijk met de wet is voorbij. Je bent ontslagen van dat huwelijk. En je staat op in dat nieuwe leven. En je denkt, wie heb ik nu naast me? En dan zegt hij, mijn naam is Jezus. Genade en waarheid. Waarheid was blijkbaar niet bij de wet. Nee, want waarheid komt met genade. En daar staat Jezus daar. En zegt, wie bent u? Ik ben jouw partner. Dat is wat Paulus in Romeinen 7 beschrijft. Wij zijn gestorven voor de wet, zodat wij nu bij een ander horen. Bij hem die uit de dood is opgewekt, opdat wij vrucht zouden dragen voor God. Onder de wet kun je geen vrucht dragen voor God. Dat is onmogelijk. Het kan er heel vroom uitzien. Maar God zegt, ik kijk naar het hart. Ik ben niet geïnteresseerd in jouw pogingen om het goed te doen. Ik veroordeel je er ook niet om, want hij is geen God van veroordeling. Maar ik ben geïnteresseerd in jou. En ik weet welk maaksel jij bent, hoe jij gevormd bent. Ik weet dat je het zelf niet kunt. Ik weet dat jij tekort schiet. Niemand van ons, ik heb het aan het begin gevraagd, was in staat om de wet te houden. Geen mens is rechtvaardig, niet eens zegt de Bijbel. Vanuit zichzelf. Nou, hoe kan het dan dat we vandaag toch stilstaan bij een rechtvaardig kind van God? Nou, laten we eerst naar het kind kijken dat God gaf om ons te bevrijden. Dat is Jezus, die geboren werd uit een vrouw onder de wet om ons daarvan vrij te kopen. En hoe deed hij dat? Dat zegt Paulus tegen de Korintiërs, 2 Korinthe 5, vers 21. God heeft hem, die de zonde niet kende, voor ons één met de zonde gemaakt, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden. Dus hoe heeft God Jezus nu naar de aarde gestuurd? Hij heeft gezegd, er zijn daar mensen, dat zijn zondaars. Er is er niet één rechtvaardig. En ik wil dat jij ze gaat vrijkopen. En weet je wat jij mag gaan doen? Wat jouw opdracht is? Dat is om hun zonde te pakken, die op je te nemen en dan met die zonde te sterven. En als je betaald hebt voor die schuld, dan zul je zien dat mijn kracht in jou sterker is dan de dood. Dan sta je op uit de dood. Dus de schuld weggedaan. En dan geef jij dat leven aan diezelfde mensen. Je neemt eerst de schuld van ze af en geeft ze daarna het volle leven dat ik voor ze heb weggelegd. Dat is wat Jezus kwam doen. God heeft hem die de zonde niet kende. Vraag. Had Jezus zonde? Nee. Maar er staat hier, hij heeft hem voor ons één met de zonde gemaakt. Andere Bijbelvertaling zegt, hij werd zonde. Dus hoe werd Jezus zonde? Hoe werd hij dat? Hij werd dat door het te ontvangen. Niet doordat hij het zelf deed. Hij ontving de zonde van de mensheid, van jou en van mij. Hij ontving het, mag ik zo zeggen, als een geschenk. Het is een beetje luguber om het zo te zeggen, maar dan snappen we het wel. Dus Jezus was perfect, ontving de schuld, werd daar één mee, werd daarom door God veroordeeld, vervloekt, gedood, afgewezen. En zo ging die zonde in dat graf. Dat is er gebeurd. Nu een andere vraag. Wij, zijn wij rechtvaardig? Omdat wij, ja zegt iemand, die weet het. Maar waarom? Omdat wij de goede dingen doen? Is er iemand die rechtvaardig is omdat hij de goede dingen doet? Ja, maar niet hier aanwezig volgens mij, hè, als mens. Nee. En hoe komt het dan dat wij rechtvaardig zijn geworden? Precies hetzelfde. We hebben het ontvangen. Het is niet onze rechtvaardigheid, het is zijn rechtvaardigheid. Het was niet zijn zonde, maar onze zonde. Er heeft een ruil plaatsgevonden. Onze schuld op hem en zijn rechtvaardigheid op ons, in ons. Hij werd één met onze zonde en wij zijn één geworden met zijn rechtvaardigheid. In Romeinen 5, vers 19 zegt Paulus het zo. Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden. Dat was Adam, die heeft het voor ons allemaal verknald. Gaat wat worden in de hemel straks. Hoe heet je? Adam. De Adam? Die ene, waardoor wij... Gelukkig is er genade, zeker in de hemel. Zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardiger worden. Zie je wat voor geschenk het is? Zie je dat onze bijdrage aan de rechtvaardigheid van God hier niet in staat? Het is de bijdrage van Jezus. De rechtvaardigheid van Jezus maakte ons rechtvaardig. Zoals de zonde van Adam ons allemaal zondaars heeft gemaakt. Als we dat weten, we gaan dan onze kinderen opvoeden. Wauw, wat heb je dan een goed verhaal zeg. Als Spreuken dan zegt, 22 vers 6, leer een kind van jongs af aan de juiste weg. En het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is. Halleluja. Wat is die juiste weg? Dat is de weg van Gods gerechtigheid. Matteüs 6, vers 33. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dat is de gerechtigheid van Jezus. Dan zullen u die andere dingen die je nodig hebt in het leven bijgegeven worden. Hebben wij veel nodig? Oh, zoveel. We komen wijsheid tekort. We komen doorzettingsvermogen tekort. Geloof tekort. Eigenlijk fundamenteel tekort. Ja, toch? Sommigen weten het wat langer vol te houden, maar uiteindelijk zeg je een keer knap en dan is het weg. Maar wat zegt God nou? Mijn kracht wordt in jouw zwakheid volbracht. Ik geef jou iets anders, wat niet gebaseerd is op wat jij presteert, maar op wat ik heb gepresteerd. En dat nieuwe, dat is dus niet de wet die eist, maar dat is de genade die schenkt. Dat is niet God die van jou vraagt om te laten zien dat je het waard bent. Maar dat is de God die kwam om te laten zien dat je het waard bent. En daarom getuigen we vandaag voor en met onze kinderen en met elkaar. Romeinen 10 vers 4. Christus is het einde van de wet tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. Wij mogen geloven dat het volbracht is. En dat de Heilige Geest in ons uitwerkt wat de wet niet lukte. Die oude partner waar wij voor gestorven zijn. Kreeg niet het volle leven, ook het volle heilige leven van God. Zoals hij dat voor ons bedoeld heeft, kreeg hij niet voor elkaar. En daarom zei God, ik ga iets nieuws geven. Ik begin iets nieuws. Ik geef mijn geest. En ik laat jou leiden door mijn geest. En die geest die zegt, ik spreek jou vrij. Ik laat jou zien dat wat Jezus heeft gedaan aan dat kruis is jou rechtvaardig maken. Je staat nu recht voor God. Je mag weten en je mag tegen je kinderen zeggen, het is goed tussen jou en God. God is trouw. Als je kind misschien op een pad zit waarvan jij denkt, ach, en je maakt je zorgen, mag je staan op zijn belofte. Mag je de woorden van zijn geest spreken. Mag je beseffen wie je bent in hem. En weten wat hij heeft gezegd. De Bijbel zegt, de woorden die uit zijn mond uitgaan, die keren niet terug voordat ze hebben gedaan wat hij heeft gezegd. Dat mag je weten. En waarom weet je dat? Omdat jij beter bent dan iemand anders? Nee, totaal niet. Maar omdat Jezus beter is dan wie dan ook. En jij zijn gerechtigheid hebt ontvangen. Jezus was een rechtvaardig kind van God. Maar ik mag weten, ik ben een rechtvaardig kind van God. Dankzij Jezus. Dankzij zijn overvloedige genade. En dan mag je tegen je kind zeggen, jij bent een rechtvaardig kind van God. En als je dat maar blijft zeggen, weet je wat een kind dan op een gegeven moment gaat belijden? Ik ben een rechtvaardig kind van God. Misschien met andere woorden, mag best. Andere vertaling. Prima. Is dat een mooi geheim of niet? En wat is het rijk om dat te ontdekken met elkaar? En wat is het rijk om daarin te leven? Dat wij zijn kinderen zijn. En wat we net lazen in Galaten 4 vers 7. We zijn ook zijn erfgenamen. En de erfenis deelt de Heer Jezus met ons. En dat is een erfenis van zijn nabijheid. Van zijn voorziening. Van zijn gunst. Van zijn vrijspraak. Van de overvloed die beschikbaar is. Om in dit leven niet alleen staande te blijven. Maar ook een verandering te verwachten. En te zien gebeuren. Om te weten dat God goed is. En wat jij voor jouw kind wil. Minimaal dat. Wil hij voor jou. En hij heeft betaald. De betaling is gedaan. De wet is vervuld. En de genade is beschikbaar. Dat is toch mooi nieuws? Zullen we de Heer danken? Heer God, dank u wel. Dat u zoveel van ons houdt. Dat u niet in de hemel bleef. Maar naar ons toe kwam. In die situatie. In die verlorenheid, de hopeloosheid, uitzichtloosheid, het niet kennen van u, niet weten hoe uw hart voor ons klopt, dat u daar kwam, dat u zich daar bekend maakte. En u kwam niet met lege handen. U kwam met de rijke zegen van uw overvloed. Om te zeggen, het allereerste wat ik je mag zeggen, is dat de schuld is weggedaan, de wet is vervuld, de duivel is verslagen. En jij mag weten dat ik van je hou en dat ik elke belemmering om mijn liefde te ontvangen heb weggenomen. Want Jezus is overwinnaar. Hij heeft het volbracht. Dank u wel dat u zo naar ons bent toegekomen. Dank u wel dat wij zo mogen leven, geleid door uw geest. Dank u wel dat u ons dan laat zien ook wat een leven is, wat zin heeft, wat betekenis heeft, wat gezond is, wat waardig is. Dank u wel, Heilige Geest, dat u ons leidt in het volle leven. En we willen met elkaar ook ontvangen wat we nodig hebben. Als er sprake is van ziekte en tekort, dan willen we ons op u richten. Als onze Vader, die uw zegenende handen op ons legt en gezondheid over ons uitspreekt. Als we te maken hebben met gevoelens van veroordeling of schuld of minderwaardigheid, dan willen we ons door u laten omarmen in het besef dat u van ons houdt en ons wil laten merken hoe kostbaar we zijn in uw ogen. Als we niet weten wat we met ons leven aan moeten, of we zitten vast, dan willen we het touw beetpakken dat u in onze put laat zakken en merken hoe u ons eruit trekt en het weer licht wordt om ons heen. Als er sprake is van depressie en van gedachten die ons zo naar beneden halen, dan willen we uw woorden horen van leven. Die wolk van duisternis verdrijven. En we zien daar in de naam van Jezus, onze redder en bevrijder. Als we ons zorgen maken over onze kinderen, dan willen we die zorgen bij u neerleggen. En ontvangen dat u voor ons zorgt en dat u trouw bent, ook voor onze kinderen. Dank u wel dat we zo mogen ontvangen. Dat u ons zo diepgaand bevestigt in het feit dat wij net als Jezus uw geliefde, uw rechtvaardige kinderen zijn. Zoals hij is, zo zijn wij. Niet alleen straks in de hemel, maar ook, zoals Johannes dat zegt, in deze wereld. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen.